Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, in de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen naar Psalm 47 en daarvan het eerste en derde vers. Psalm 47 vers 1. Juicht, o volken, juicht. Handklapt en betuigt onze God uw vreugd. Wees te saam verheugd. En het derde, God vaart voor het oog met gejuich omhoog. 1 en 3 van 47. De schriftlezing voor deze morgen is uit het boek Handelingen der Apostelen. We lezen het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. Handelingen 1, vers 1 tot en met 14. En in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 24, het vijfde vers. Verhoogt op poorten nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat ge uw koning moogt ontvangen. En wat er verder volgt. Daarna doen we belijdenis des geloofs, vanochtend met zondag 18 van de Heidelbergse catechismus. Zondag 18, de vragen 46 tot en met 49 van de catechismus, is onze geloofsbelijdenis nadat we gezongen hebben Psalm 24 vers 5 en Handelingen 1 vers 1 tot en met 14 hebben gelezen.
Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus. Van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren. Tot op de dag in welke hij opgenomen is. Nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had bevelen had gegeven. Aan welke hij ook nadat hij geleden had zichzelf levend vertoond heeft. Met vele gewisse kentekenen 40 dagen lang zijnde van hen gezien. En sprekende van de dingen die het Koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met een Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederoprichten? En hij zeide tot hen, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes, die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan de uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. En als zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl hij heenvoer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel het zien heenvaren. Toen keerden zij weder naar Jeruzalem van den berg, die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreizen. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus, en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon Zelotes en Judas, de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen.
Thank you.
verstaat gij daarmede, opgevaren ten hemel, dat Christus voor de ogen zijne jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven en dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Ganselijk niet, want terwijl de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in den hemel voor het aangezicht zijn vaders onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in den hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons, zijn lidmaten, ook tot zich zal nemen. Ten derde, en dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende te rechterhand Gods en niet wat op de aarde is.
De tekst voor de prediking voor deze morgen is ook uit dit gedeelte wat we samen gelezen hebben, Handelingen 1 en daarvan het 9e vers. Handelingen 1 vers 9 en dan lezen wij Gods woord als volgt. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar ze het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. Laten we samen de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Heere in de hemel, wij zoeken uw aangezicht hier vanaf deze plaats op de aarde, maar hier in uw huis, de plaats van het gebed, waar u van u beloofd hebt dat waar twee of drie in uw naam bijeen zijn, daar bent u in het midden. Niet lichamelijk, maar naar uw geest en naar uw majesteit en onder uw woord bent u bij uw kerk en wijkt u zelfs nimmer meer van hen. En dan mogen we op deze hemelvaartsdag hier in uw huis zijn en dan mogen we u danken dat we inderdaad wat te gedenken hebben. Vandaag is de dag die ons herinnert aan die gebeurtenis zoveel eeuwen geleden, dat gij, Heere Jezus, vol eer ten hemel opvoert. Dat gij uw strijd zaagt bekronen. En dat u gaven hebt genomen om uit te delen onder de mensen. Ja, zelfs de wederhorigen om bij u te wonen. O Heere mijn God. Zo zegt de psalm het, Heere, en zo zullen we het ook straks gaan zingen. En geef dat we daar in onze gedachten in meegenomen mogen worden. Want er is genoeg om te overdenken. Te veel eigenlijk om in één dienst te kunnen overdenken, ook als we net de belijdenis gehoord hebben vanuit zondag 18, wat het ons baat, wat het ons nut, wat het onderwijs is uit de hemelvaart. Maar er is stof genoeg om vanochtend mee bezig te zijn, met de grootheid van die grote zaligmaker. De dingen die gebeurd zijn in het verleden, die hebben ook een betekenis voor het heden. En dan worden we er toch bij bepaald, Heere, dat dit aardse leven en alles wat wij hier zien en voelen en hebben en proeven en lijden, dat dat niet de enige werkelijkheid is. Er is een andere, een hogere, een hemelse werkelijkheid. En schenk ons nu ogen des geloofs om op die hemelse werkelijkheid te mogen zien, zoals het van de kerk geschreven staat. Wij hebben een wandel in de hemelen waaruit we de zaligmaker verwachten. Heren, van nature is er dat niet. Zijn we van die geestelijke mollen die maar roeten in deze aarde, die de pinnen van onze levensstand zo diep hebben ingeslagen, die zo vaak bezig zijn met het weten en kennen van beneden, met het vergaren van schatten die de mot en de roest verderft, die zo bezig zijn met het aardse, met het tijdelijke. Wat gaat daar toch veel tijd en veel energie mee weg. Heren, u weet wie van ons nog zo aardsgezind is, wereldsgezind, die nog zo hangt aan de zonde en aan de begeerlijkheden, alsof er geen dood, alsof er geen hel, alsof er geen eeuwigheid is, alsof er niet een Christus is die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Heren, wilt u ons toch bepalen bij die verdorven menselijke natuur, bij dat aardsgezinde leven dat tot oneer is van u. Maar geef dat we door de prediking van hemelvaart, door uw geest toegepast aan ons hart, mogen leren dat wij hier geen blijvende stad hebben. Maar geef ons toch, net als de aartsvaders, te reizen naar die hemelse stad, die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Dat daar ons verlangen ook op gericht mag zijn, omdat we hier geen thuis hebben, omdat we hier als vreemdelingen en bijwoners op aarde zijn. Heren, wilt u dan ons vervullen met uw geest? En ook als dat in het leven van uw kerk ervaren wordt, die gescheurdheid in het zielenleven, die gespletenheid aan de ene kant met beide voeten op deze aarde te moeten rondwandelen, te midden van de zonde en de ongerechtigheid, te midden van alles wat ons hier ook trekt en bindt, als het gaat ook om gezin, familie, werk of wat het ook is. En tegelijkertijd, Heren, daarin ook de zonde te ervaren. Dat we zo aan het stof kleven kunnen. En dat we zo ongeestelijk zo vaak zijn. Waarom dan toch, Heren, door de bediening van uw geest trekkingen van boven te mogen ontvangen. En leer ons dat gebed ook te bidden, Heren, trek mij, dan zal ik u nalopen. Geef dat de ogen omhoog geheven mogen worden, naar boven. Want het ware lieve loven is waar men Jezus ziet. Hier beneden is het niet. En als dat dan in het geestelijke leven ook soms zo ervaren wordt, Heren, dat het leven nu is door geloven en niet door aanschouwen. En als dat soms zo moeilijk is om bij het woord alleen te leren leven, het geloof dat een grond is van de dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Heren, wilt u ons dan dat geloof schenken, die geloofsogen, om door lucht en wolken heen te zien op hem die aan uw rechterhand zit, verhoogd aan de rechterhand des Vaders. En geef ons dan dat verlangen, dat hemelvaartsverlangen. Heren, wanneer komt de dag dat ik bij u mag wezen en zien uw aanschijn geprezen. Heren, zend zo uw licht en uw waarheid, dat die ons mogen leiden, dat die ons vanuit dit aardse mogen opheffen naar het hemelse. En geef zo dat ook vanochtend uw aanwezigheid bemerkt mag worden. We bidden u voor elkaar in de omstandigheden van het leven. We doen geen persoonlijke voorbeden vanochtend, maar u kent ze, Heren, die het moeilijk hebben, rouwdragenden, ouderen, zieken, zij die beproefd worden, die bedroefd zijn. Ontfermt u zich, Heren, over hun ieder. Mogen we hier in het bijzonder ook bidden voor de jongeren van de jeugdvereniging die naar Ermelo zijn en daar verblijven. Wilt u ook hen een goede en een gezegende hemelvaartsdag geven. En dat we elkaar daar ook vanavond mogen ontmoeten om met elkaar ook na te denken over de geestelijke zaken. Geef ons dan een gezegende hemelvaartsdag, ook hen daar en wij hier. En wilt u ons allen behoeden en beschermen op deze dag. Wilt u zo door uw genade in ons hart en leven werken en wonen. En wilt u ons zo een goede en een gezegende kerkdienst geven. Heren, vergeef u ook genadig onze zonden, die er altijd weer zijn, die kleven aan ons bestaan. Maar u hebt het beloofd, Heren, dat wie zijn zonde beleidt en ook wie ze laat, die zal tot barmhartigheid geschieden. En dat is niet maar ene keer nodig, maar telkens weer. Dat dagelijks gebed, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Heere, zo zien onze ogen op u. Bewaart u ons ook voor de boze, voor de duivel, die toch ook er altijd bij is om de loop van uw woord in de weg te staan. Heere, maak ons maar bang van hem, evenals voor de hel. Want als we geen oog hebben voor de hemel, dan hebben we ook vaak geen oog voor de hel. Maar ook dat is een werkelijkheid, een verschrikkelijke werkelijkheid, dat er zo'n plaats is, waar wening is en de knersing der tanden. Heere, geef ons de angsten der hel, zoals David die in Psalm 116 beleeft, ook te kennen. Al is dat iets wat tegen onszelf ingaat, Heere, maar dat we vanwege de vrees, vanwege de schrik des Heren, ook bewogen mogen worden tot het geloof. Heere, wil ons dan zo die geestelijke, onzichtbare zaken te beleven geven. En wilt u ons zo nabij zijn en onze gebeden horen. En dat uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Psalm 68, de versen 9 en 16 gaan wij zingen. Psalm 68, vers 9, Gods wagens. Boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 × 1000 sterk, verdubbeld in getalen. En het 16e vers, gij koninkrijken zingt Gods lof. Hef psalmen op naar het hemelhof, van ouds zijn troon en woning, waar hij, bekleed met eer en macht, zijn sterke stem verheft met kracht en heerst als Sions koning. Dat is het 9e en het 16e vers van Psalm 68, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegen u met uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen wij Psalm 21, het 13e vers. Verhoog, o Heere, uw naam en kracht. Zo zal ons vrolijk zingen, door lucht en wolken dringen. Zo wordt uw heerschappij en macht door ons nog eeuwenlang geloofd met psalmgezang. Dat is het 13e van Psalm 21, wat we na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, jongens en meisjes. Er was dus een jongen en die stond heel de tijd naar boven te kijken. En toen kwam er een man langs lopen en die vroeg aan die jongen: waar kijk jij naar? En die jongen die zei: ik kijk naar mijn vlieger. En die man die keek naar boven, maar hij zag geen vlieger. Het was een hele bewolkte dag. De wolken die gingen heel laag. Hij zegt: ik zie er maar geen vlieger. En toen zei die jongen: dan moet u dit touw maar eens even vasthouden. Dan voelt u, het trekt. Er werd van boven getrokken aan die jongen. En zo is het met Gods kerkgemeente ook. Die door het geloof wel eens omhoog mag blikken. Omdat het van boven trekt. Mag u daar iets van kennen? Van wat de apostel zegt: onze wandel is in de hemelen, waaruit wij de zaligmaker verwachten. Omdat het van boven trekt, omdat hij trekt. Voor het oog onzichtbaar. Maar door het geloof een belevenis. En zo stonden de discipelen ook te kijken. Nadat die wolk de Heer Jezus had weggenomen. En ze verwachten de zaligmaker. We gaan, gemeente, vanuit die bekende tekst met elkaar luisteren naar de betekenis van het hemelvaartsevangelie. De hemelvaart van Christus. We letten op twee gedachten. Dat hij opgenomen werd door de Vader. Want zo staat er, en als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen. Dat deed dus iemand anders. Dat was een passiviteit van de Heer Jezus. Hij werd opgenomen. En ten tweede, hij werd weggenomen door een wolk. En een wolk nam hem weg van hun ogen. Dus de hemelvaart van Christus, dat wijst vanuit deze tekst op twee dingen: opgenomen door de Vader en weggenomen door de wolk. Nadat de Heer Jezus is opgestaan uit de doden, heeft hij nog 40 dagen hier op aarde rondgewandeld. Heeft zich vertoond, niet aan zijn vijanden, maar alleen aan zijn discipelen, aan zijn kerk. En daar heeft hij hen onderwijs gegeven. Hij heeft zich meerdere keren aan hen vertoond om hun aangevochten geloof te versterken. Hij heeft hen bevelen gegeven ook. En zo was het na die 40 dagen, nadat dat alles was gedaan, dat ze op weg waren vanuit Jeruzalem in de richting van Bethanië. En dan moet je de Olijfberg over. En terwijl zij daar zo lopen en terwijl de Heer Jezus nog aan het spreken was met hen, hij heeft hen zojuist in vers 8 nog onderwezen: gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal, en u zult mijn getuigen zijn, zo uit Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. Ze moesten in Jeruzalem blijven. Want daar zouden ze de Heilige Geest ontvangen en die hadden ze nodig. Want ze moesten uitgaan in de wereld met de boodschap van het evangelie en zij konden dat evangelie niet verkondigen. Ze konden ook zeker niet op vrucht rekenen als de Geest hen daar niet in zou begeleiden. En terwijl hij dat gezegd had, terwijl ze daar zo liepen, gebeurde dat ineens. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar ze het zagen. Misschien waren ze er helemaal niet op bedacht geweest. Maar ineens maken zijn voeten zich los van de aarde. En dat is toch heel wat geweest voor die discipelen. Die zagen dat. Hè. Zij zagen dat als door een onzichtbare hand. De Heer Jezus ineens loskwam van de aarde. En met opgeheven handen van hen wegging. Hij werd opgenomen, zo staat er, met een passieve werkwoordvorm. Dus hij deed dat niet zelf vanuit deze tekst. Maar hij werd opgenomen, namelijk door de Vader. En in die passiviteit, wat we ook wel eens meer tegenkomen, dat hij opgewekt is, namelijk door zijn Vader uit de doden. En nu hier dat hij opgenomen werd, dat onderstreept weer, gemeente, dat God hierin de goedkeuring over het werk van zijn Zoon geeft. Hij neemt hem op, die onzichtbare hand, die tilt zijn Zoon van deze aarde. En de Vader doet de hemelen open. En hij wordt met eer en heerlijkheid bekroond. En onderstreept wat hij al eerder van hem had gezegd. Deze is mijn geliefde. In de welke ik al mijn welbehagen heb. En die Zoon heeft dat welbehagen van de Vader nu volkomen voldaan. En wat heeft dan die Zoon gedaan, waardoor die Vader tevreden is? Wel, hij is gekomen om de wil van God te doen. Het welbehagen des Vaders, om aan dat kleine kuddeke, zoals de Heer Jezus dat zegt in Lucas 12, het koninkrijk te geven. Om alle dingen te doen die bij God te doen zijn, om een volk verlossen te van hun zonden. Dus door die passieve werkwoordvorm, hij werd opgenomen, en dat kan alleen maar door de Vader zijn, geeft God hier een goedkeuring over. Het is werkelijk volbracht nu. Alle dingen zijn gedaan. Het welbehagen des Vaders, dat is nu volkomen voldaan. En het onderstreept de Heere door zijn Zoon weer terug te brengen in de hemel. Door de menselijke natuur in de nabijheid van de heilige God te brengen. En als dan die passieve werkwoordvorm staat, en als daarin bewezen wordt dat God uiteindelijk tevreden is, en dat het de Vader is die zijn Zoon opneemt, dan zien we, gemeente, daarin dat alles uit dat eeuwige welbehagen opkomt. Daar in de stilte van de eeuwigheid, daar is in de raad des vredes bepaald wat die Zoon zou gaan doen. De Heer Jezus heeft nooit iets op eigen initiatief gedaan. Hij is gezonden door de Vader. Hij is de weg gegaan die de Vader hem heeft aangewezen. Niet mijn wil, zo zei hij eens, maar de uwe geschieden. Ik kom, o God, om uw wil te doen. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Mijn ziel, u opgedragen, wil u alleen behagen. En aan het feit dat de Vader hem nu opneemt, zien wij dat dat welbehagen nu voldaan is. En dat onderstreept, gemeente, dat er van dat volk waarvoor hij gekomen is, niets in aanmerking komt. Alles is uit God, door God en ook weer tot God. Christus was passief in deze zaak. En zo gaat het ook met zijn volk. Het gaat alles volgens het welbehagen van God de Vader. En dat welbehagen, gemeente, dat eeuwige, soevereine, verkiezende welbehagen, dat is voor de godsdienst een bron van onrust. Want dat zet de godsdienstige mens met al zijn gerechtigheden, met al zijn vroomheden erbuiten. Het is voor de natuurlijke mens een schrik. Maar er is een volk dat hierbij leert leven. En dat hieruit mag leren leven. Wat voor mensen zijn dat? Die hier kennis aan krijgen. Aan de noodzakelijkheid van dat welbehagen. En dat het uit God en door God en tot God is. En dat er niets, zelfs dat spreekwoordelijke nagelschrapseltje, van hen bijkomt. Nou, we zien dat eigenlijk al in al die opdrachten die de Heer Jezus gekregen heeft, en in alles wat er van hem geschreven staat, wat hij is komen doen. Hij zegt van zichzelf: de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken Wat verkoren is, ja, bij God vandaan wel. Maar bij de mens vandaan, wat verloren is. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. En zo zullen er vele teksten te noemen zijn, gemeente, waardoor dat volk kan worden beschreven dat nou zijn hoop en zijn verwachting op dat welbehagen mag leren stellen. Uiteindelijk. Want dat zijn natuurlijk wel diepten Gods, het zijn wel verborgen zaken, maar juist als de Heilige Geest je gaat overtuigen. Niet alleen van je ongerechtigheden en van alles wat je daarmee schuldig stelt voor God, maar ook van de ongenoegzaamheid van je eigen gerechtigheden. En dat het niet de offers zijn die je brengt en niet de tranen die je plengt. Dan zou je je hele leven lang wenen over de zonde. Die kunnen niet redden. Dat is het werk van de Geest, om een mens uit te kleden voor God, om een mens te overtuigen van die zonde. En dat je zelfs in de beste werken vlekken van zonde zult aantreffen, die voor God niet kunnen bestaan. Nou, wie daar nou in geoefend wordt, en dat is een hele leerschool, dat leer je niet op ene dag. Maar wie daar nou in geoefend wordt, die zal steeds meer dat lied van Gods welbehagen leren zingen. Het is door u en door u alleen. Gemeente, daar zit een strijd achter, daar zit een leven achter, daar zit een pijn achter, daar zit een kruisigend leven achter. Dat kunnen we eigenlijk met woorden niet beschrijven. Dat kost zoveel bloed, zweet en tranen om daar achter te komen. Het is niet desgene die wil en het is niet desgene die loopt, maar het is alleen des ontfermende Gods. Hij werd opgenomen daar ze het zagen. En gemeente, dat houdt dus in dat Gods kerk eerlijk zalig kan worden. Omdat het uit God is. En omdat het door God is. En omdat het tot God is. En omdat de Christus het welbehagen van de Vader heeft gedaan. Niet mijn welbehagen. En hoe dat ik het allemaal precies wil. Nee, Gods welbehagen. En nu heeft God er geen schade van. Als een mens zalig wordt. Kijk, ik wil graag door een achterdeurtje de hemel binnen gesmokkeld worden. Ik wil mens blijven. Ik wil overeind blijven. En ik wil wat meenemen en ik wil wat hebben en ik wil wat zijn. Maar dan wordt het tekort gedaan aan Gods rechtvaardigheid. Gods rechtvaardigheid eist de vloek. Vervloekt is een iegelijk. Die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wetten om dat te doen. De ziel die zondigt zal sterven. En dat wil ik niet. Ik wil niet als een vervloekte openbaar komen. Ik wil niet sterven. En daarom worden ze geleid langs een weg die ze niet geweten en die ze niet gewild hebben. Maar zo langs die overtuigende werkingen van de Heilige Geest, gemeente, en door uiteindelijk het geloofsoog op de Christus te mogen slaan en wat Hij is komen doen. Zo komt er oog voor de deugden van God. En dat de Heere er geen schade onder zou mogen lijden als ik in de hemel zou mogen komen. En dat mag gezien worden, gemeente, in zo'n passief werkwoord. Hij werd opgenomen. God de Vader is er tevreden mee. Zo kan een mens nou zalig worden. Op deze wijze. Zo mag een mens ook leren zingen. Dat de Heere gaven geeft tot er mensen troost. Opdat zelfs het wederhorig kroost. En daar hoor je toch het wonder in. Daar hoor je toch iets van dat onbegrijpelijk in. Zelfs de wederhorigen En als je nou zelf zo'n wederhorige bent, iemand die altijd zijn oor ergens anders te luisteren legt, die zo moeilijk kan luisteren naar God, die zo moeilijk zich verenigen kan met de weg van God. Zelfs die wederhorige, zo'n zondaar, zo'n hardnekkig, onverbeterlijk mens als ik ben. Omdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Hij werd opgenomen. In de hemel, zo lezen we dan een paar versen verder. Want zo zeggen de engelen dat die van u opgenomen is in de hemel. En gemeente, dat bepaalt er ons bij, hè, als we zien ook dat die discipelen zo naar boven staan te kijken. Hemelvaart bepaalt er ons bij dat er een andere werkelijkheid is dan die werkelijkheid die wij zien, die wij ervaren. Wij leven in de aardse, in de zichtbare werkelijkheid die we kunnen voelen, die we kunnen proeven, die we kunnen ervaren. Een werkelijkheid ook die, zoals Mozes dat ook zegt, moeite en verdriet is. Het leven kan zijn mooie kanten hebben. Er zijn vele zegeningen. Maar uiteindelijk blijft toch altijd de schaduw van de dood over ons leven uitgestrekt. Vroeg of laat krijgen wij te maken met moeite, met verdriet, met ziekte, met zorg, met rouw. En zullen wij zelf de weg van alle vlees gaan, zullen we moeten sterven. Het leven is moeite en verdriet. Maar hemelvaartgemeente, dat bepaalt er ons bij. Er is een andere werkelijkheid. Een werkelijkheid waarvan de Heere zegt, daar is geen rouw. Daar is geen verdriet. Daar zal niemand meer zeggen, ik ben ziek. Hier op aarde is de werkelijkheid van de zonde, van de boosheid, van de verdorvenheid van mijn hart, van de wereld en al haar begeerlijkheden die mij wegtrekken naar de duisternis, de genietingen der zonde die maar voor een tijd zijn, de duivel die heen en weer werpen, die verklager, die briesende leeuw die zoekt wie hij zou mogen verslinden. Maar dan is er die andere werkelijkheid, zo zegt de hemelvaart, waar God alles is en in allen en waar al dat zondige en dat verdorvene verdwenen is. Hij werd opgenomen daar zij het zagen. Hun ogen waren omhoog gericht. Een andere werkelijkheid dan die aardse waar ze met beide voeten op stonden. En het is ook een historisch feit, want ze zagen het. Ze waren er getuigen van. Er zijn een aantal heilsfeiten waar niemand bij is geweest. De ontvangenis van de Heilige Geest. De opstanding uit de doden. Maar hier waren ze getuigen van. Want hij werd opgenomen daar zij het zagen. Een historisch feit. Plaats en tijd zijn aan te wijzen. Er zijn mensen geweest die hebben kunnen zeggen, en wij zijn erbij geweest. We zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. Maar we waren erbij. We hebben het gezien. Hij werd opgenomen. We hebben hem ten hemel zien varen. De ogen en de oorgetuigen hebben dit gezien. Ze hebben het opgeschreven zoals Lucas dat ook zegt. Van al die dingen die er geweest zijn, die gebeurd zijn. Ordelijk opgeschreven. Uit de mond opgetekend van mensen die erbij geweest zijn. Een historische gebeurtenis. Ze hebben omhoog gezien. Toen en daar is het gebeurd. Het geloof, gemeente, dat is niet gegrond op een luchtkasteel. Maar op wat werkelijk en feitelijk in de tijd, in dat land Israël, op die Olijfberg, is gebeurd. Hij werd opgenomen daar ze het zagen. Maar er lag een beperking in. En een wolk nam hem weg van voor hun ogen. Dus ze hebben het even gezien. Ze zagen hoe hij losgemaakt was van de aarde. Hoe hij zegenend ten hemel voer. En toen was er ineens die wolk. Weggenomen door een wolk. En gemeente, toen brak het moeilijkste gedeelte aan in het leven van de kerk. Wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. En het geloof, dat is een bewijs van de zaken die men hoopt en een grond van de dingen die men niet ziet. Maar daar ligt een strijd achter, daar ligt een oefening achter, daar ligt een moeite achter. Want dat gaat wel in tegen de menselijke natuur. Kijk eens naar de discipelen. Toen de Heer Jezus hen ging vertellen dat hij zou gaan van hen. Ik ga heen tot mijn Vader. Wat een verdriet dat dat bij die discipelen teweeg bracht. Heren, waar gaat u heen en waarom kunnen wij u niet volgen? Laten we ook maar met hem meegaan, opdat wij ook maar sterven. Dat weggaan van de Heer Jezus. Ze hadden hem zo graag bij zich. Ze wilden hem zo graag aanraken. Ze wilden hem zo graag zien. Ze wilden zo graag uit zijn mond die woorden horen. De vrouwen hielden zo graag zijn voeten vast. Ze wilden hem aanraken. Bij hem houden. Een koninkrijk op deze aarde hebben. En gemeente, dat is in geestelijk opzicht eigenlijk nog steeds zo. Aanschouwen. Voelen. Proeven. Tasten. De dingen zien. Werkelijk zoals we al de dingen zien voor onze ogen hebben. Niet wandelen door het geloof, maar wandelen door het gevoel. Maar dan is ook geestelijk gemeente de werkelijkheid wat we in deze tekst zien. Een wolk nam hem weg van voor hun ogen. En dan schiet er soms maar een heel mager leven over, voor je gevoel dan. Kijk, als een mens in die eerste liefde leeft, als de Heere hem met koorden van liefde gaat trekken uit de wereld, dan doet hij dat natuurlijk met een bepaalde bedoeling door heel gevoelig zijn nabijheid te laten ervaren. Een mens kan aanvankelijk na de wedergeboorte echt niet alleen bij het geloof leven. Dat alleen maar rust op het woord van God. Die lammeren, die zwakken in het geloof, die moeten ook gevoelig de nabijheid van de Heere ervaren. Hij schenkt ze zijn liefde. Hij stort die liefde uit in het hart. Hij is heel gevoelig nabij hen. Hij draagt de lammeren in zijn armen, zo zegt Jesaja. Dat doet hij met een bedoeling. Om hen zo de kracht te geven om uit de wereld losgetrokken te worden. De wereld die ook aan hen trekt. Waar ze met 1000 staalkabels aan verbonden zijn. Dan is er de kracht van God nodig. Dan is er de gevoelige liefde. De gevoelige nabijheid van de Heere nodig. Alleen de mens die is zo geneigd om nou daarbij te leven. En daar op te gronden. Je wil vanuit de liefde leven. Vanuit de gevoelige liefde leven. Vanuit de nabijheid van de Heer. Of om het wat oud theologisch te zeggen, je wilt vanuit de stand leven. De gevoelige omgang met de Heer. En vanuit de liefde heb je vooruitgegrepen op het eeuwige leven. En dan heb je ook dat verlangen om die liefde altijd vast te houden. En vanuit die liefde, vanuit die gevoelige omgang met de Heer, doe je dan ook wel eens beloften. Grote woorden, vanuit een oprechte bewogenheid met alle dingen dat je zegt, Heer, ik zal u hartelijk lief hebben. En Heer, ik wil ook nooit meer zondigen. En ik zal u nimmer meer verlaten. En ik ben bereid om met u de gevangenis in te gaan. Denk maar aan Petrus. En ik ben bereid om met u te sterven. En ik heb alles voor u over. Maar ach, wat komt er van terecht? Als er een wolk komt die hem wegneemt. Aan de ene kant zegt Job, ik weet mijn verlosser leeft. Job 19. En een paar hoofdstukken verder ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. En achterwaarts, ik verneem hem niet. Als die wolk komt en hem wegneemt, die gevoelige omgang en die gevoelige nabijheid met de Heer. En dan staat er ergens in het woord gemeente dat de Heer het eerste wegneemt om het tweede te stellen. Om dan te gaan leren leven bij het woord, bij de belofte. Gedenk aan het woord. Zo hoor je mensen zingen die onder de wolk leven. En die een soort scheiding maken tussen de Heere en tussen hun ziel. Ik zeg een soort scheiding. Want naar zijn genade en naar zijn geest wijkt hij natuurlijk nimmer meer van hen. Maar dat moet nou beleefd worden in de oefening met het woord. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. Waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost in druk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. En dan zegt het geloof, terwijl het tegen die wolk aankijkt. Heere, hier staat het. U hebt het gezegd. En ik ben met u. Al de dagen, tot aan de volleinde der wereld. Dat is waar, zegt het geloof. En de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Dat is waar, zegt het geloof. En ook al zie ik u niet. Maar met mijn zuchten en mijn zorgen ben ik niet verborgen dat gij alles ziet en weet. En dan mag de kerk er ook wel op gewezen worden, gemeente, dat het maar een wolk is. Een wolk nam hen weg van voor hun ogen. Het was geen ijzeren gordijn. Het was geen muur van gepantserd beton. Het is geen geluidswal die de Heer tussen hem en tussen zijn kerk heeft gesteld. Nee, het is maar een wolk. En wat is nou een wolk, jongens en meisjes? Nou, je kan er niet doorheen kijken. Maar verder gaat alles er doorheen. Je kan er doorheen lopen. Het geluid gaat er doorheen. Alleen je zicht is beperkt. Maar het is maar een wolk. En daarom kan de dichter zeggen, en met mijn zuchten, want die gaan er ook doorheen. Met mijn zuchten en mijn zorgen ben ik niet verborgen. Dat gij alles ziet en weet, Heere, die kan ook door de lucht, door de wolken heen kijken. Het is maar een wolk. Dat is toch een les, ook voor het geloofsleven. Dan moeten ze leren wandelen door het geloof en niet door aanschouwen, want die wolk ligt daartussen. Leren leven bij het woord alleen. Ik kan zeggen dat is een soort van gespletenheid, een soort van gescheurdheid in het zielenleven. Het geestelijke leven dat toch ook inderdaad wel zo graag bij het gevoel leeft. Natuurlijk. Het is ook niet verkeerd om bij het gevoel of om het gevoel te hebben. We zetten geen streep door het gevoelsleven, gemeente. Laten we maar bang zijn voor zo'n objectieve, kille, koude godsdienst. Die altijd maar met conclusies kan werken. Nee, dat bedoel ik helemaal niet. Er is een soort gespletenheid, een soort gescheurdheid in het zielenleven. Het is ook zo ontzaggelijk moeilijk om bij het woord alleen te leven. En om het waarachtige geloof te leven. Maar dat is wel het sterkste geloof. Zo zegt Ralph Erskine, van wie ik een preek van de week las. Hij zegt, het geloof is dan het sterkst. Wanneer het kan rusten op de blote belofte, zo noemt hij dat. Zonder ondersteuning van het gevoel. Het geloof is dan het sterkst als het leeft bij de blote belofte zonder ondersteuning van het gevoel. De hand op het woord te leggen en te zeggen, Heere, hier staat het. Zou u dat nou zeggen en zou u het niet doen? Zou u het spreken en zou u het niet bestendig maken? Om te hangen aan dat woord. En te rusten op dat woord alleen. Op uw woord heb ik gehoopt. En de hoop, dat is het anker van de ziel, zo zegt Jacobus. Om net als de schippers, om net als de kapitein van de schepen van een stuurloos schip, ze gooien het anker. Niet binnen in het ruim, niet binnen in het schip. Maar ze gooien het overboord. In de diepte van de zee, totdat het de grond vindt. Waardoor het aan die kabel vast komt te liggen, dat schip. Het anker ligt gegrond in de bodem van de zee. En zo is er ook voor het geloof een grond. Die ligt niet in mij. Als ik bij mijn gevoel wil leven, dan gooi ik eigenlijk het anker binnenboord. Maar het anker moet buitenboord. Het anker moet overboord. In de enige grond en in het enige fundament voor de zaligheid. En dat is het werk van de Heer Jezus Christus. Hij alleen is zaligmaker. Op uw woord heb ik gehoop. En dat is aan de ene kant wel een leidensgang voor de kerk. Dat is een hele oefening. Dat leert een mens ook zomaar niet op ene dag. Toen Paulus tot in de derde hemel opgetrokken is geweest en hij daar dingen gezien heeft die een mens het niet zijn oor geoorloofd om uit te spreken, hij heeft God gezien. Van aangezicht tot aangezicht. De triomferende kerk gezien. Het licht der lichten. En toen kwam hij weer met twee benen op de grond terecht. En kwam er als het ware die wolk weer. En zelfs meer dan dat, want de Heere die gaf hem een engel des Satans. Opdat ik mij, zo zegt hij, niet zou verheffen. Vanwege de uitnemendheid der openbaringen. Zo is mij gegeven. Dat is genade dus. Een engel des Satans die mij met vuisten sloeg. Een scherpe doorn in mijn vlees. En wat moest Paulus nou leren? Om nou uit het geloof te leven. Om nou uit genade alleen te leven. Mijn genade is u genoeg. Maar dan gaat de mens wel naar boven kijken. Want daar is het. Hier beneden is het niet. Zo zei Lodestein. Het ware leven, lieve loven, is daar waar men Jezus ziet. Geloofsleven dat bij het woord alleen leeft, gemeente, dat voelt wel de trekkingen van boven. De werkelijkheid waarmee Paulus te maken kreeg, dat was die duivel. Dat was de zonde. Dat was de wereld. Dat was de vervolging enzovoort. Al die dingen die hem de ogen opwaarts deden heffen. Want daarboven wordt getrokken. Jongens en meisjes, net zoals die vlieger aan het begin van de preek. Onzichtbaar voor het oog, maar toch, er wordt getrokken aan het hart. Hier beneden is het niet. En juist doordat de Heer het trekt, te midden van de werkelijkheid van die duivel, toen werd dat gebed geboren. Ik heb de Heere 3 maal gebeden of dat hij hem van mij zou nemen. Het is vanwege die trekking dat een mens leert bidden. Dat een mens naar het woord leert kijken, dat een mens naar boven leert kijken. Dan worden de oefeningen des geloofs geboren, omdat hij trekt. Naar zijn genade, naar zijn geest, naar zijn majesteit, naar zijn waarheid, wijkt hij niet meer van ons. Er wordt getrokken aan het hart. Zijn dat dingen, gemeente, die wij ook mogen herkennen? Zoals die vlieger trok aan de hand van die jongen. Zo trekt de ten hemel gevaren Christus aan het hart van zijn kerk. Kennen wij dat, gemeente, die trekkende liefde? Of trekt de wereld ons alleen nog maar? Dat kan ook, dat de wereld zo trekt. En dat is van nature zo. En daar zitten we met 1000 banden en kettingen en staalkabels aan verbonden. Ons trekt alles van deze wereld. De wereld en haar begeerlijkheden. En we zijn helemaal niet bezig met die hemelse werkelijkheid. En we kennen helemaal geen wandel in de hemelen. Dat is in de wereld natuurlijk zo. Er zijn mensen helemaal niet bezig met de hemel. De mens van nature is zo bezig met de aarde, een geestelijke mol die altijd maar aan het wroeten is in de zichtbare en de voelbare dingen. Hoe weinig wetenschappers zijn waarachtig gelovig, omdat ze alleen maar bezig zijn met de wetenschap, met de kennis van beneden. Hoe weinig rijke mensen zijn er die de rijkdom van God en Christus kennen en zoeken. Want ze hebben genoeg aan de rijkdom van beneden. Hoe weinig sporters zijn er die de verborgen omgang met God kennen, want dat zijn goden in hun eigen oog. En ze hebben hun navolgers. En ze zijn er niet alleen in de wereld, gemeente, maar ze zijn er ook in de kerk. Mensen die getrokken worden door de wereld, getrokken worden door de zonde. En je zit hier nou wel in de kerk. Maar gisteravond zat je voor de televisie. En keek je misschien naar de finale van een voetbalwedstrijd. Of waren er nog weer andere dingen waar je zo mee bezig was? De genietingen der zonde. De aardse, de wereldse werkelijkheden. Dat trekt. En of er nou gepreekt wordt of niet, die hemelse werkelijkheid, je zit wel in de kerk natuurlijk en het is wel hemelvaarsdag, maar dat zegt je niks. En de beloften van het een hemelgevaren Christus, je wordt er niet koud of warm van. En de bedreigingen van de gekroonde koning en de schrik van de hel houdt ons niet bezig. Je slaapt er geen minuut minder om, want de aarde trekt zo. De wereld heeft mij in de greep. Dan heeft de hemelvaartgemeente ook een boodschap. Hij zal al zo komen, gelijk gij hem ten hemel hebt zien nederkomen en zien heenvaren. Om te oordelen. En om al die aardsgezinde, die wereldsgezinde mensen, binnen en buiten de kerk, te verdelgen en te doen. Er is een tijd, er komt een tijd, gemeente, dat mensen tot hun schrik erachter komen dat er een hemelse werkelijkheid is. Maar dan komen ze er te laat achter. Als de hemel open gaat. En als ze de toren van het lam zullen zien. En als ze dan dat tevergeefse gebed gaan bidden. Bergen valt op ons. En heuvelen bedekt ons. Voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toren van het lam. O aardsgezind en wereldsgezind mens. Het is hemelvaart. Christus voer vol eer ten hemel in. Hij zal wederkomen. Hij komt om de aarde te richten. Deze aardse werkelijkheid is niet het een en het al. De wereld gaat voorbij. En al haar begeerlijkheden. De hemelse werkelijkheid, gemeente, die zal uiteindelijk overblijven. Wie de wil van God doet, die blijft tot in het eeuwige leven. En al het andere, dat wordt verwoest en verbrand. Het is hemelvaart. Waar u die genade mag kennen. U herkent dat toch wel. Als ik dat zo zeg, dat er van bovenaf getrokken wordt. En kijk nu, is het zo wat we beleden hebben met de belijdenis, dat hij naar zijn genade, naar zijn geest, nimmer meer van ons wijkt. En dat is natuurlijk een zekere troost. En het geloofsleven, dat leert dan wel bij het woord leven en dat leert bij de belofte leven. Maar toch, er blijft die onrust in het hart. Er blijft die begeerte. Daar kan een mens het uiteindelijk toch niet mee doen. Want wij wandelen door geloven, niet door ons schouw. Wij hebben een wandel in de hemelen, want wij verwachten de zaligmaker. Dit is de werkelijkheid natuurlijk, dat een mens door het geloof moet leren leven. En bij het woord moet leren leven, maar daar heb je uiteindelijk toch ook geen genoeg aan, toch? De geest en de bruid die zeggen toch, kom Heere Jezus, ja kom haastiglijk. Dat is toch het verlangen van de bruid? Het zou toch een vreemde bruid zijn die nooit naar de dag van de bruiloft verlangt. Die nooit naar de gevoelige gemeenschap met haar bruidegom verlangt. Die genoeg heeft aan zijn belofte. Die genoeg heeft aan een vooruitzicht. Nee, je kunt niet wachten totdat die dag er komt. Wanneer komt die dag dat ik bij u mag wezen? Dat geloof mag overgaan, ja toch overgaan in aanschouwen. Om hem te zien, die mijn ziel lief heeft. En dan zie je dat die discipelen naar boven keken. Zoals die jongen met die vlieger naar boven keek. Hij voelde de trekkingen. En zo voelen de discipelen en zo voelt de kerk vandaag ook nog die trekkingen. Gemeente, hebt u vandaag naar boven gekeken? En dat mag ook letterlijk hoor. We hadden het in de kerkraadskamer ook nog even over Spurgeon. Een preek over deze tekst van hem hebben, had ik ook nog gelezen. Dat hij was wel eens teleurgesteld als het een wolkeloze dag was. Ach, zo zei hij, nou kan de zaligmaker niet komen, er zijn geen wolken. Kijken we zo wel eens naar boven. Heren, wanneer komt toch die dag? En dat is een persoonlijke zaak. Hè? Dat is niet iets wat je nou moet betrekken. Want ik heb ook wel eens een dominee horen bidden. Heren, kom maar nu nog niet, want mijn kinderen moeten nog bekeerd worden. Ja, dat is ook natuurlijk werkelijkheid. Als de bruid zegt, kom Heere Jezus, dan bedoelt ze natuurlijk niet dat ze wil scheiden van al het aardse. Als een mens begeert om ontbonden te worden en met Christus te zijn, dan betekent het niet dat je niet meer van je vrouw of van je man houdt, of van je kinderen of van mensen om je heen, of omdat je hier het leven moe bent. Dat kan natuurlijk ook, hè. Mens kan het leven moe zijn, ook Gods kinderen zijn het wel eens moe. Dat lichaam met de pijn, het leven met zijn rouw, over kan een mens moe worden. Maar dat is niet het verlangen waar de bruid van spreekt. Die is wel eens moe, maar dan ben je moe van jezelf. Dan ben je moe van je zonde. Dan ben je moe van toch van die aardsgezindheid. En van alles wat je hier uit de hemel houdt. Daar ga je verlangen, daar ga je uitzien. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Dan krijg je een wandel die in de hemelen is, waaruit je de zaligmaker verwacht. Omdat je verlost wil worden van jezelf en van die duivel en van de zonde en van de wereld en van al die zaken die zo trekken, die je zo aan de aarde verbinden. Maar bovenal, gemeente, is dat verlangen gericht. En dat is een positief verlangen. Het is niet alleen dat een mens verlost wil worden van, maar ook verlost wil worden tot. Ik wil bij hem zijn. Kijk, de Heer is er natuurlijk wel naar zijn genade, naar zijn geest. God is in het midden van ons. Want God is een geest. Dus die nabijheid is er op een bepaalde manier wel. Maar dat verlangen van de bruid, en dat de bruid en de geest zeggen kom, dat is ook gericht op het feit dat hij mens geweest is. Hij bracht de menselijke natuur in de hemel. Wij zien hem niet meer naar zijn menselijke natuur. Maar u die genade mag kennen, u verlangt toch ook om hem te zien. Hem te zien. Zoals hij was. In zijn lichamelijke verschijning. Hem te zien. Want al wat aan hem is, dat is gans begeerlijk. Voor het natuurlijke oog niet, dan was er geen gedaante nog heerlijkheid. Dan dachten we, hij is van God geslagen en van God geplaagd en verdrukt. Maar het oog van het geloof, dat ziet nou in die bloedwonden zoveel heerlijkheid. En daarom willen ze toch graag die doorboorde handen eens zien. Net als Thomas. En willen ze dat hoofd zien, waar de doornenkroon is opgedrukt. Willen ze zijn rug en zijn zijde aanschouwen, waar de ploegers hebben geploegd en waar de speer doorheen is gegaan. Daar is hun verlangen ook op gericht. Op al die tekenen die hen erop wijzen, er is voldaan. Er is betaald. Ziet mijn handen. En tast mijn zijde. En vanuit dat besef, gemeente, is het ook dat verlangen. Kom, Heer Jezus, ja, kom haastelijk om hem te zien. Die mijn ziel lief heeft. Die volkomen betaald heeft voor al mijn zonden. Die alles heeft volbracht. Om nu nooit meer van hem gescheiden te worden. Ook niet door die wolken van zonden. En van aardsgezindheid. Maar dat hij alles zal zijn. Ongestoord. In een eeuwig zalig leven. Amen. danken en bidden. Heren, wij danken u dat we vanochtend zo in alle rust en stilte naar het hemelvaartsevangelie mochten luisteren. Een evangelie dat ons bepaalt bij die andere werkelijkheid dan die wij zien en die wij voelen, die wij lijden. Een werkelijkheid, Heren, die ons ook zegt dat deze wereld voorbij gaat en al haar begeerlijkheden. Dat u komt, wederkomt met de wolken des hemels om te oordelen levenden en doden. Heren, dat wij de lessen van deze hemelvaartsdienst mee mogen nemen naar huis. Ook het verdere van deze dag. Wilt u ons bewaren voor de invulling van een dag die niet correspondeert met wat we vanochtend hebben gehoord. Maar geef ons een wandel in de hemelen waaruit we de zaligmaker verwachten. Dat is het meest rijke leven dat er is. Want dit aardse leven, dat eindigt. En het wereldse leven, dat komt eeuwig om. Maar het geestelijke leven, dat hier een beginsel wordt beoefend, dat zal tot een eeuwigheid worden voortgezet. Dat gaat naar de heerlijkheid toe. Dat gaat naar de zaligheid toe. Heren, bewaar ons ervoor dat we in het verderf terechtkomen. Dat we de eeuwigheid in de duisternis moeten doorbrengen. Maar dat we niet gehoord hebben de stem van de Zoon van God, omdat we niet geluisterd hebben naar de waarschuwingen, naar de beloften. Wilt u het zo met uw geest toepassen in de harten, Heren? Want u hebt een bewogenheid met zielen. En u geeft in de harten van uw knechten ook een bewogenheid met zielen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd. Geef zo, Heren, dat er stromen van zegenmullen zullen mogen zijn of komen in de gemeente van Barendrecht. Omdat u geen lust hebt in de dood van de goddeloze, maar dat hij zich bekeert en leeft. Wees met ons, bewaar ons op onveilige wegen. Geef ons een goede en een gezegende dag. Bewaar ons voor een onverzoende dood. En breng ons ook aanstaande zondag weer bijeen. Hoor ons in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 150, het eerste vers, is onze slotzang. Looft God, looft zijn naam alom. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.